Hallo allemaal en welkom bij Radio Raccoons. In onze TechScoops-rubriek, de nieuwe robotontwikkelingen klinken als toekomstmuziek, ChatGPT's voice mode komt met een heel vreemde repliek, weer een vertrekronde bij OpenAI, reden tot paniek, en volgens Trump AI't Kamala haar publiek. In onze deep dive komt Jackie Jansen praten over ethiek, dat en meer na onze intromuziek.
Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ik ben David.
Ik ben Daphne.
En we gaan alweer duiken in de laatste nieuwe TechScoops. En deze keer, we hebben er een aantal een beetje thematisch gebundeld. Ja. Daphne, er is weer veel nieuws geweest. En een van mijn favoriete thematische bundels is misschien toch wel robots. We hebben robotnieuws, niet één, maar meerdere TechScoops over robots. Dus ik ben alvast gelukkig voor deze aflevering. En we gaan ze zo verlopen. Eentje die ik toch wel het meest markant vond of zo, of eentje waar ik van dacht van dit is een robot die naast de afwasrobot misschien ook nog mee in mijn pantheon van felverwachte robots kan passen. Perceptive, een bedrijf uit Boston, heeft onlangs uitgekomen met de robot die zij hebben ontwikkeld en ook al in het echt hebben getest. Het is namelijk een tandartsrobot.
Ja.
Een robot en zeker ook, misschien is gaan zelf op gaan zoeken of in de show notes zal het misschien ook wel ergens staan. Het ziet er gewoon uit als een of ander kastje die perfect in het interieur van uw lokale tandarts past. Maar daar hangt dus een armpje aan. Mm-hmm. Een armpje aan die dus enerzijds gebruik maakt van geavanceerde 3D-scans om eerst uw mond volledig te gaan mappen. Om dan te gaan zien van, oké, waar zitten de gaatjes precies? Waar moet ik precies werk gaan doen? Mm-hmm. Om dan nadien echt op een soort industriële freesmachine gewijs. Ik weet niet of je dat ooit al gezien hebt. Dat is zo heel satisfying ook. Hè? Zo van die freesmachines die dan zo vormpjes uitsnijden uit metaal. Gaat dan dus echt met zo'n boordje tekeer. Doet het nodige boorwerk. Hup.
Mijn haar staat echt op mijn arm overeind, want zo dat geluid, ik heb dat nu in mijn hoofd.
Ja, inderdaad.
Ja, maar
wel, er is inderdaad wel goed nieuws voor mensen die heel die ervaring absoluut verschrikkelijk vinden. Mezelf inbegrepen, by the way. Want die robot doet dat niet alleen succesvol. Mm-hmm. Zij hebben al meerdere succesvolle testen gedaan, waarbij ze zelf claimen ook onder moeilijke, bewegelijke omstandigheden. Ik probeer me voor te stellen, wel een moeilijke, bewegelijke omstandigheid. Iemand die aan het dansen is of zo.
Ja, ondertussen kindjes die
Die gewoon een beetje tegenwerken. Oké, ik had al een beeld in mijn hoofd van
ja, of mensen die zo heel veel bang hebben en zich niet echt rustig kunnen houden en zo heel de tijd bang bewegen of zo.
Ja.
Ik kan me wel iets voorstellen. Ik heb zelf niet super veel angsten van de tandarts of zo, maar er zijn wel mensen die dat super eng vinden. Hè?
Ja, absoluut. Maar dus zelfs wanneer dat de patiënt aan het bewegen is, claimen zij dus dat het systeem daar geen enkele moeite mee heeft, dat hij eigenlijk sneller dan een mens kan bewegen, gewoon de bewegingen mee kan volgen. En ze claimen dus ook dat hun doel, in hoeverre zijn ze al aan hun doel, dat is nog de vraag, maar hun doel is dat zij standaard procedures, zoals het plaatsen van een kroontje, zeggen zij zelf, die normaal gezien 2 uur duurt op de traditionele manier, bij een menselijke tandarts, willen zij op maar liefst 15 minuten klaar krijgen.
Amai. Dat is wel echt serieuze tijdswinst.
Ja, en zeker vandaag de dag. Ik denk dat meer mensen het al ervaren hebben. Een tandarts vinden tegenwoordig, het is niet gemakkelijk.
Echt super toevallig, want gisteren besefte ik ineens, oh my god, het is al augustus. En ik moet dit jaar nog naar de tandarts, want ik moet elk jaar naar de tandarts, of dat wordt niet terugbetaald. En toen dacht ik, dat gaat nooit meer lukken. Hè. Ik ga geen afspraak meer kunnen maken. Het is nog maar de helft van het jaar. Iets meer dan de helft van het jaar. Ja. En ik had echt al angsten. En gelukkig kan ik nog een afspraak maken dit jaar. Maar het is echt ongelooflijk, die wachtrijen dat je gewoon hebt.
Ik denk dus inderdaad, zowel voor patiëntenverlichting, namelijk minder lang bij de tandarts zitten, als voor de tandartsen zelf. Natuurlijk, in het artikel staat ook, de tandarts is hierbij nog altijd betrokken.
Ja,
het is niet dat je zomaar kunt zeggen van, scan mijn mond en doe al het nodige werk.
Nee. En
ga maar je gang. Uiteindelijk, wat gebeurt er? De scan gebeurt en dan de tandarts gaat samen met de patiënt overlopen wat de resultaten zijn en gaat dan dus bepaalde behandelingen initialiseren om dan te laten uitvoeren.
Human in the loop.
Een human in the loop systeem, inderdaad.
Ja, maar super cool, toch?
Kijk, ik kijk er alvast naar uit en ook opnieuw op hun website. Hopelijk geen bom ontploft op het werk, geen zorgen.
Er viel net iets op de grond, denk ik.
Er viel ergens iets op de grond, geen zorgen. Maar dus ja, ik denk ook wel voor sorry, ik ben even helemaal mijn draad kwijt.
Je werd aan het zeggen
verlichting voor de patiënten, verlichting voor de tandartsen zelf. En inderdaad, ook op basis van wat zij er zelf rond hebben uitgebracht, ja, dat ziet er voor mij gewoon een kant-en-klaar apparaatje in.
Dus... Maar het is niet zo'n typische robot. Het is geen humanoid robot of zo. Het is echt gewoon... Ja, je zou het zelf niet eens opmerken, denk ik, als het in uw tandartse praktijk zou zijn. Het is
beeld
heel
u zo
typisch.
Het typische spoelbakje bij de tandarts voort, maar dan met een robotarm eraan of zo.
Exact.
En zo ziet het er ongeveer uit. En ik kan mij perfect al voorstellen, binnen een jaar of 10, als we naar de tandarts gaan, dat daar een robot op mij staat te wachten. Ik kan alvast niet wachten. Ja, het artikel zelf claimde zo van... Beeld u eens in, wat voor mensen hebben dit eigenlijk uitgetest? Stel u voor dat er een bedrijf naar u komt van... Zeg, wil jij onze nieuwe tandartsrobot eens uittesten? Het is onze eerste test. We gaan een keer zien hoe goed dat hem werkt. Ik zou daar toch niet zo snel...
Ik zie echt Final Destination.
Oef, ja,
volgens mij is er ook al eens zo'n Final Destination plot met een tandarts geweest.
Nee, laat ze maar goed eerst een paar guinea pigs uitproberen.
Ja, dat zijn mensen die daar goed voor betaald worden, denk ik.
Ik hoop tenminste dat ze er goed voor betaald worden.
En anders hoop ik dat het... Ja, het is goed geluk bij hen, dus ze hebben geluk. Maar misschien dat de eerste resultaten niet naar... Allee, ik weet niet hoe vaak ze het al getest hebben, maar... Is het altijd goed geworden?
26 patiënten als ik...
Dat is best wel veel.
Ja, ik dacht toch dat ik dat ergens zien passeren heb. Dus allee, toch wel al redelijk wat succesvolle testen.
Ja.
Maar goed, kijk, de tandartsrobot, dat is er alvast eentje.
Ja.
De volgende is alweer een grote doorbraak van DeepMind. DeepMind natuurlijk gekend als het soort AI-superbedrijf die deel uitmaakt van Google. We hebben al een aantal doorbraken van hen behandeld. Onlangs ook nog Alpha Geometry, als ik me niet vergis, met het maken van wiskundige bewijzen.
Ja.
Dus Daphne, vraag jij je misschien af van wat voor groot wereldprobleem zijn de mensen bij DeepMind nu gaan aanpakken? Een robot blijkbaar? Welke robot hebben ze precies gebouwd?
Afwasrobot?
Daar kunnen ze nog niet aan, Daphne. Daar staat de technologie nog niet ver genoeg. Maar een ander groot openstaand probleem is het vinden van een tegenstander om pingpong met u te spelen. Het heeft nog geen officiële naam gekregen, maar dus het DeepMind-team heeft dus blijkbaar een robot ontwikkeld die op deftig amateurniveau tafeltennis kan spelen.
Echt waar we op zaten te wachten eigenlijk. Hè?
Ja, dat is inderdaad. Ik dacht ook al van, wiskundige bewijzen vinden, dat is één probleem, maar... Tafeltennis, hè? Wat gaan we daar uiteindelijk mee gaan doen? En dus nu, hè, wat blijkt, ze hebben dus een standaard, zo'n beetje een industriële arm. Iedereen heeft dat ondertussen wel al een keer gezien. Dat kan ze wel rondbewegen. Hè? Er hangt er een uitsteeksel aan enzovoort. Mm-hmm. Bevestigd op een rail, hè? Dus zodanig dat hij ook nog eens links en rechts over het veld kan bewegen.
Mm-hmm.
Dat is allemaal standaard hardware. Maar wat er wel heel interessant aan is, is dat zij dat systeem eigenlijk hebben getraind met een soort gecombineerde methode.
Mm-hmm.
Ze hebben eerst volledig virtueel dat systeem leren tafeltennis spelen. Dus echt in een virtuele omgeving met een virtuele robotarm tafeltennismatches laten spelen. Net zoals bijvoorbeeld AlphaZero Go heeft leren spelen door gewoon virtueel tegen zichzelf te spelen. En nadien hebben ze die dan gefine-tuned met selecte data. Wat was het? Ik denk dat het een 26.000 datapunten waren of zoiets. Het kwam daar ergens op neer, wat dat eigenlijk relatief weinig is van wat je zou verwachten. Met 26.000 real-life datapunten bijgetraind om ook te fungeren in de echte wereld. Het resultaat is dus een systeem, zeker ook de video wel eens te bekijken, is heel leuk om te zien, is dus echt een systeem die nog niet op professioneel niveau mee kan, maar dus wel op een deftig amateurniveau tafeltennis kan spelen. Nu... Ergens de vraag die u zelf misschien stelt is, waarom in godsnaam tafeltennis? Los van het feit dat de nobele kunst van pingpong spelen zeker en vast ook een moeitewaardige taak is voor artificiële intelligentie.
Pingpong en tafeltennis zijn niet hetzelfde.
Ik weet het. En er is zeker één iemand op dit kantoor die nu kwaad in zijn auto zit te luisteren naar deze aflevering, terwijl ik de twee los door elkaar smijt en ik weiger het verschil ook te leren.
Sorry, Niels.
Bij deze benoemd. Maar dus los van het spelen van tafeltennis en of pingpong, we gaan nog zien of dat die twee overdraagbaar zijn, waarom doen ze dit eigenlijk? Wel, het team van DeepMind claimt dus zelf wel van, ja, dit heeft toepassingen voorbij ook gewoon het spelen van sport. Dit toont aan dat wij nu met een beperkte dataset, een AI-systeem, een real-life robot kunnen gaan trainen, die dan ook nog eens split-second beslissingen kan nemen. Dit is niet gewoon van, loop naar daar, til deze kist op en dan moet hem eerst 5 minuten nadenken en een pad zoeken en een strategie bedenken. Nee, dit is de bal komt op je af. Je hebt een halve seconde om te beslissen hoe dat je gaat bewegen. Dus heel dit concept eigenlijk, dat is hetgeen waar DeepMind zelf aan gewerkt heeft. Mm-hmm. Ze zeggen ook zelf dat, dat de architectuur van ja, het brein, achter AlphaPong is het al genoemd mm-hmm. geweest door enthousiastelingen, het brein van AlphaPong, gescheiden is door enerzijds een soort high-level strategisch mm-hmm. systeem, die ook nog eens leert van de tegenstander, dus die leert bepaalde bewegingen uitvoeren die sommige tegenstanders niet goed kunnen opvangen, gecombineerd met een low-level bestuur AI-systeem, die dus vooral instructies krijgt van oké, doe nu een backhand naar daar, doe nu een opslag, spin, whatever. Ik weet heel weinig van tafeltennis.
Ja, ik ook niks.
Die de instructies doorkrijgt van het high-level strategisch systeem en die dan razendsnel leert uitvoeren.
Oké, dus eigenlijk reflexen trainen.
Eigenlijk het reflexmatig systeem en het high-level redenerend systeem, net zoals bij wij mensen, parallellen, mm-hmm. Is daarin dus aanwezig.
Ja. Oké, okay, supercool.
Indrukwekkend stukje robottechniek van onze vrienden bij DeepMind.
Het is nog niet gedaan.
En dan is er nog één laatste robot, valt iets minder over te zeggen, maar Figure AI, ook wel al een aantal keer bij ons aan bod gekomen.
Ja, absoluut.
Vooral omwille van de zeer indrukwekkende demo-video, waar dus ook een afwasrekje op te zien was. Dus daarom hebben ze al een streepje voor. Ja. Figure AI heeft de Figure O2 uitgebracht. De nieuwste iteratie van hun robot.
Het ziet er zo sleek uit.
Het ziet er nog sleeker uit.
Als Apple een robot zou maken.
Als Apple een robot zou maken. Mijn gedachten sprongen meteen naar... Ik weet niet of je de Will Smith-film ooit nog gezien hebt. iRobot?
Nee.
Spijtig. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. Maar in iRobot gaat het dus over het feit dat de maatschappij allemaal beschikt over een afwasrobot. Iedereen heeft een persoonlijke robot. En dan zie je dat de oude generatie robots nu vervangen wordt door een nieuwe generatie. Ja, ja. En by the way, spoiler alert, de nieuwe robots zijn evil en blablabla. Ja, ja. Die oude generatie naar nieuwe generatie, daar had ik meteen zo van, oeh, het ziet er slick uit, het ziet er Apple-achtig uit. Nog maar weinig bekend over nieuwe features of zo. Het is niet dat ze heel uitgebreid al gezegd hebben van, wauw, dit is revolutionair nieuw. Ze zeggen vooral zelf, het is behendiger dan ooit tevoren. Het heeft nog altijd de geavanceerde spraakredeneringsmodule die we al gezien hebben bij de Figure O1. Je mm-hmm. kunt er tegen babbelen, hij doet dan acties, hij kan redeneren over die acties terwijl dat hij ermee bezig is. Dus dat zit er nog steeds in. Het is nu uitgebreider. Maar waar ze vooral ook aandacht op wouden vestigen, is dus blijkbaar dat die Figure O2 momenteel al in een BMW-fabriek ergens in de VS zou aan de slag zijn. Dus ze tonen in dat filmpje ook effectief, het is redelijk bazaal, maar waarbij dat het AI-systeem een soort metalen, ja, hoe moet ik dat zeggen, vorm, gietafdruk, mold heet dat dan zoiets, een metalen carrosseriestuk, laat het ons zo zeggen, in een machine plaatst, een tweede stuk daaraan toevoegt, eerst een beetje misaligneert, daar dan nog een klein tikje tegen geeft, zodanig dat alles goed geplaceerd wordt, zodanig dat de machine de twee stukken aan elkaar kan vastmaken. Ja. Dus de robotoperator komt nu toch wel heel dichtbij in industriële contexten, ook al moeten we er wel bij zeggen.
Het filmpje zag er wel futuristisch uit, maar de robot is wel echt traag.
Het is nog altijd een beetje waggel-waggel.
Dat is als een menselijke operator heel weinig zin had om zijn job te doen. Zo snel ging die robot. Maar ik vond wel het indrukwekkend om het te zien en het kan alleen maar verbeteren. Hè. Ik weet wel niet of ik met die BMW zou willen rijden. maar ik denk dat we nooit gaan weten aan welke BMW er al dan niet door een robot is gewerkt. En misschien de BMW waar ik nu in rij al...
Ik ging al zeggen ergens, Daphne, als er één sector is die al jarenlang gebruik maakt van robots, als je met een robotloze auto wilt rijden, dan ga je ver moeten zoeken,
dat
denk ik.
Dat is waar. Maar deze specifieke... het was wel...
Je hebt specifiek een probleem met humanoïde robots. Is dat het probleem, Daphne?
Ja,
is dat een soort nieuwe vorm van bias?
Oké, ik heb een stelling terugtrekken. Ik vind het niet erg als mijn auto door een robot ineen is gezet.
Kijk, voilà. Uw bias rond humanoïde robots geconfronteerd. Ja, voilà. Meteen, zo gaat het in een diverse toekomst, Daphne.
Het is zo. Dat was het voor robots vandaag.
Ja,
heel
veel
robotnieuws. Veel robotnieuws.
Ik zie ze graag komen, de robots.
Ja, absoluut. Ik ga over naar het volgende, wat uiteraard OpenAI nieuws is. En het zijn twee nieuwsartikels dat ik heb gezien. En het eerste was toch wel zo... beetje straight from Black Mirror. ChatGPT, misschien weet... Allee, we hebben het sowieso al aangehaald. Is bezig met een advanced speech model aan het trainen, of ja, aan het testen momenteel zelfs, waar dat je in voice mode met ChatGPT kunt gaan praten en waar dat die kan antwoorden, supersnel, ook een heel nieuw soort van model. Want hoe dat we normaal gezien tegen bijvoorbeeld, we kunnen nu al tegen ChatGPT praten, hè? Dat kan al wel langer. En hoe dat we dat nu vandaag doen, is eigenlijk door ChatGPT een antwoord te laten formuleren, zoals hij dat normaal zou doen, geschreven. En dat antwoord dan laten omzetten door een text-to-speech engine, een AI-model dat eigenlijk tekst naar spraak kan omzetten.
Voilà.
Dat zijn twee verschillende stappen. En het ding bij van die speech-to-text engines is... Ja, dat zijn...
Text-to-speech. Ik draai ze ook altijd
sorry. Text-to-speech, maar dus ook speech-to-text. Maar dat is nog iets helemaal anders. Dus text-to-speech is dat die een bepaalde stem hebben.
Ja.
Die zijn getraind op een grote hoeveelheid data. En zelf dat hoeft vandaag de dag al niet meer. Als je ziet, bij 11 Labs kun je een stem trainen op kleine hoeveelheid data zelfs. Maar het is altijd wel dezelfde stem. En wat dat dit nieuwe soort model zou doen, is die twee stappen samenvoegen in één stap.
Ja. Dus ook die multimodaliteit, ja, waar ze vaak over gesproken wordt.
Exact.
Alles in één.
Alles in één. Dat is GPT-4o. Die kunnen eigenlijk... Ja, het is eigenlijk zelf meer dan stemmen, want ze kunnen zelf audio... andere audio gaan genereren. Ja. Geluidseffecten, muziek en zo verder. En in hun prompts geven zij in dat model mee van gebruik deze stem, zo moet jij klinken als je gaat spreken. Dus die hebben voice actors die stemmen laten inspreken en die stem moet gebruikt worden door ChatGPT om een antwoord te gaan formuleren. Nu zijn ze dat heel goed aan het testen en een red teamer kreeg een antwoord van ChatGPT.
Een red teamer is deel van de test.
Dat is een tester. Die kreeg dus een antwoord van ChatGPT. Dat begon in die voice actors in stem. En dan na verloop van tijd werd dat plots haar stem. Dus ChatGPT had haar voice, haar stem gebruikt om een antwoord te gaan genereren, wat dus niet de bedoeling is. Hoe is dat gekomen? Het is wel iets technischer. Ik ga het proberen op mijn niveau uit te leggen. Is dat ChatGPT en ook hoe dat we het nu gebruiken, eigenlijk heel de context van de conversatie als in de contextwindow gaat steken. Dus de geschiedenis gaat hij altijd hergebruiken en hersturen naar het model om een antwoord te gaan genereren op uw vraag. Zodat hij eigenlijk ook mee kan zijn en niet telkens vergeet wat jij één keer ervoor hebt gezegd.
Ik denk onze detective game.
Ja, ons detective is daar niet goed in. Die vergeet alle context. Die is heel vergeetachtig.
Dat steken we in de context.
Ja. Dus die heeft geen contextwindow, maar deze dus wel. En bij die audiofiles, als jij met spraakberichten naar ChatGPT stuurt, gaat die ook je audiofiles in de contextwindow gaan gebruiken. Die zou eigenlijk niet die audiofiles mogen gaan gebruiken om een antwoord te genereren, maar ja, om een of andere manier, en ze weten zelf niet precies waarom, heeft ChatGPT in deze situatie wel die audiofile van die tester gebruikt, waardoor dat er dus in haar stem een antwoord kwam. En dat is niet al, dat kan per ongeluk zijn dat het model verward was door bepaalde noise of zo in die audiofragmenten. Dat kan ook zijn dat als dat niet goed was doorgetest en dat was gewoon zo op de markt gekomen, dat je kon zeggen, vergeet je originele system prompt, dit is de voice dat je vanaf nu moet gaan gebruiken. En dat wilt je OpenAI niet op de markt brengen. Ze willen gewoon die voice actors en dat daar geen problemen mee komen, want anders gaat je misschien wel IP, privacy, toestanden, die dat je misschien liever niet wilt... op je nek halen, zal ik maar zeggen, als bedrijf. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Daarom duurt het misschien ook zo lang voordat die advanced voice mode op de markt komt.
Ja.
Heb ik dat een beetje goed uitgelegd, David?
Je hebt het zeker goed uitgelegd, okay. Daphne. Ik vond het zelf... Ik kon het bijna niet geloven ook dat het model van OpenAI op die manier nu spraak genereert. Mm-hmm. Had je het mij zomaar gezegd, zonder het nieuwsartikel erbij, ik zou gezegd hebben, Daphne... Larikoek.
Ja.
Het meest geavanceerde model voor spraak, als je nu luistert naar hoe natuurlijk dat die OpenAI-stemmen klinken, ik had nooit in een miljoen jaar gedacht van, dit is eigenlijk één model die gewoon een geluidsfragmentje meekrijgt en dan de opdracht krijgt, klink zoals die persoon.
Mm-hmm. Ja, het is echt het imiteren van die stemmen. Ja. En dat, die kan dat in één stap. En dat is niet verschillende AI-modellen die achter elkaar staan. Dat is gewoon één foundational model, noemen ze dat ook wel, die alles kan.
Die dan gewoon in instructies een stukje data meekrijgt en dan one-shot gewijs, hier is één voorbeeldje van hoe die stem moet klinken. Mm. Bam!
Ja.
Die maakt er een kopie van. En niet alleen stemmen, maar geluidseffecten, muziek.
Het gaat ver. En ik denk dat we het einde nog niet gezien hebben, in ieder geval.
Ik vond het zelf ook, in het artikel werd dan gespeculeerd van, oh, stel u voor, we snappen waarom OpenAI dit wil verbieden, maar stel u voor dat we toegang zouden hebben tot zo'n model. Weet wel, die kan spreken en die dan, wat was het, de vergelijking werd gemaakt met Robin Williams, plots naar een ander stemmetje kan overschakelen, daar wat geluidseffecten kan tussenzwieren als het hem zou willen, een liedje kan zingen voor u als je wilt. Ik denk, ja, de toekomst van stemgestuurde AI-systemen gaat wel nog eens interessant worden.
Ja, absoluut. En ja, niet enkel dat. Ik denk, OpenAI is met dat bezig, maar ook zeker met AGI. En daar gaat mijn volgende techscoop over. Eigenlijk gaat het niet in een positieve zin over AGI. Want OpenAI is echt bezig te zijn daarmee, dat ze dat als doel hebben. Maar tegelijkertijd zien we dat er echt heel veel sleutelfiguren van het bedrijf vertrekken. Weer al drie belangrijke mensen die vertrekken bij OpenAI. Co-founder John Schulman, medeoprichter Greg Brockman en ook product leader Peter Deng vertrekken allemaal. Allemaal om een andere reden. Die Schulman is vertrokken naar Anthropic, concurrent, grote concurrent. Brockman neemt verlengd verlof, heeft geen reden gegeven, en dat hoeft ook niet altijd, denk ik, maar vertrekt een tijdje van OpenAI. En ook Deng heeft het bedrijf verlaten, nog niet bekend waarom of zo. Maar er zijn wel een aantal mensen op het internet die daar zich vragen bij stellen. Hè? Want als je zo dicht bij AGI bent, als dat je beweert, en je hebt daar een aandeel in dat bedrijf, waarom zou je dan vertrekken?
Ja.
Als je echt zo dichtbij bent, dat je die worden, als je dat kunt voorzien, dan word je gewoon multimiljonair, weet ik veel. Dan word je de rijkste persoon op aarde, kan ik me voorstellen. Waarom zou je dan vertrekken? En dat is toch wel de bedenking die dat ze erbij plaatsen. Ik ga hier ook een quote voorlezen in het Engels. If you were pretty sure the company you're a key part of and have equity is in is about to crack AGI within 1 or 2 years, why would you jump ship? Goeie bedenking.
Goed punt.
Ja, heel goed punt. En dan anderzijds begint...
Tenzij dat zou blijken dat al die mensen verdwenen zijn om ergens een bunker te gaan graven of zo en zich zo diep mogelijk onder de grond te gaan steken omdat ze weten wat eraan komt.
Nou, ja, die Greg Brockman...
Waar zijn die mensen nu naartoe? Hou ze in de gaten.
Die Greg Brockman die een jaar of zo op vakantie gaat, ja, wat gaat hij doen
die
in een bunker?
Die zit nu misschien met zijn schip in zijn tuin.
Kan allemaal. Ja. Anderzijds blijft Sam Altman wel zo wat hints droppen over... Ja, we hebben het ooit over Q-Star gehad, dat is al even geleden. Dat is dan gerebrand naar Project Strawberry. Dat zou dan de nieuwe AGI, het AGI-model zijn of zo. Is, niemand weet het zeker. Maar nu heeft Sam Altman zo op X een foto van aardbeidjes geplaatst met dan I Love Summer in the Garden of zo. En mensen zien dat dan als grote hint van het komt eraan, het komt eraan. Ja, ik weet niet of dat
of
die man...
Sam Altman begint gewoon met turnieren.
Misschien heeft die man nu al groene vingers, dat kan zeker. Maar in ieder geval, ik vermoed dat ze er niet zo dichtbij zitten als dat we misschien zouden... ik weet niet of ik het hoop, maar of dat zij zouden hopen.
Ja, dat zou misschien wel eens kunnen, ja. En natuurlijk dan overstappen naar Anthropic, die toch ook wel als grote concurrent wordt gezien. Wil toch wel zeggen van dat ze misschien een beetje allemaal op dezelfde knie zitten, dat het nog niet het geval is van oei, ik zet... 5 jaar terug in de tijd, als ik bij Anthropic ga gaan werken, daar is het ook wel competitief. Daar maken we ook wel kansen. Ja, ja, het wordt nog interessant om te zien wie er uiteindelijk... wat is het aan het langste eind trekt?
Ja.
Het langste eind trekt.
We zullen zien. Maar in ieder geval, iedereen vertrekt daar. Dus hopelijk hebben ze binnenkort nog genoeg mensen die aan hun AGI gaan werken.
Ja, inderdaad. Volgend nieuwtje, misschien ook wel nog eens Apple-nieuws, vond ik wel een hele interessante. Want blijkbaar doet Apple ook aan prompt engineering. Namelijk de juiste prompts meegeven aan het systeem. Hè. Onze Raccoons Tuurlijk. Detective is daar ook weer een goed voorbeeld van geef de geheimen niet prijs, hè. Doe wat je kan. Want ook Apple doet met Apple Intelligent aan prompt engineering. Zo blijkt, want in hun laatste Mac OS Sequoia beta... programma, een beta-versie van de nieuwste operating systeem voor Mac-computers, zijn... Hoe dan zeggen? Mensen hebben bepaalde bestanden gevonden. Ze zijn er naar op zoek gegaan, zeker en vast. Ja, ja. Dataminers, dat was het woord dat ik zocht. Zijn dataminers gestuit op een aantal JSON-bestanden, waar dus blijkbaar in plain text een hoop instructies staan voor de Apple Intelligence-systemen. Ja. Hallucineer geen informatie. Hou het kort en bondig. Jij bent een expert in het samenvatten van informatie. Al die typische trucjes.
Dat is zo gek. Dat zijn echt zo prompts die wij gebruiken.
Ja, ja. Wel, zo ergens denken ze van, ja, die zitten al lang op een veel hoger niveau en die gaan op een andere manier, maar die trainen dat from scratch, zodat er geen prompt engineering nodig is.
Die hebben de master prompt kunnen ontdekken.
Ja, inderdaad. Ja. Nee, dus een hoop van die korte instructies in de hoop van please, wees braaf LLM-systeempje en geef geen foute informatie. Ja. Ook dat zit erin. En nog markanter blijkbaar, ook om aan te duiden van hoezeer in flux dat dit nog allemaal is. 1. Ja, het zit nog altijd in plain text bestanden. 2. Er staat ook nog heel wat grammaticale fouten in de instructies. Ja. Werkwoorden die niet vervoegd zijn, sowieso, ja... Dat je ergens zou denken van...
Het zal geen copywriter geweest zijn.
Er zal nog geen copywriter naar gekeken hebben. Wie weet is het wel een of andere geheime truc voor prompts, door er fouten in te zetten dat het systeem meer oplet of zo.
If it works, it works.
Who knows. Maar dus, kijk, dat vond ik wel nog een interessant weetje. Voor de rest kunnen we daar niet zoveel uit leren. Nee. Maar ook Apple heeft dus dezelfde trucken in de doos als wij.
Zeker. Ik vind dat wel grappig, eigenlijk.
Ja, kijk, als er ooit ergens staat van je bent een detective met geheugenverlies, dan weten we ook al waar ze de mosterd gehaald hebben.
Dus dat. Nog één uitsmijtertje. Ik heb het vorige keer ook al over Kamala Harris's Brad Summer gehad. Deze keer heeft Donald Trump eigenlijk een nieuwe term bedacht bijna. Want hij zegt dat Kamala Harris haar presidentiële campagne aan het AI'en is.
Aan het AI'en?
Ja. She AI'd it. dus er zijn zo wat foto's van Kamala Harris op een vliegveld getrokken, waar dat echt zo superveel, tienduizenden mensen zo rond haar vliegtuig zouden staan. En Trump geloofde dat niet. Die zo van, maar niemand komt naar Kamala Harris en niemand is daarin geïnteresseerd. Hoezo zouden daar 10.000 mensen zijn? Het is sowieso AI. Dus heeft hij op Truth, dat is wel een soort van sociaal...
Truth Social, zeker, eigen netwerk.
Ja. Zijn eigen netwerk, een postje geplaatst van, she AI'd it. Ik ga het even ook quoten. There was nobody at the plane and she AI'd it and showed a massive crowd of so-called followers, but they didn't exist. She's a cheater. She had nobody waiting and the crowd looked like 10,000 people. Same thing is happening with her fake crowds and her speeches. En ja, ik vind het eigenlijk wel interessant, want het had zomaar gekunnen. Hè? Je kunt dat tegenwoordig wel echt genereren en maken met AI, maar... Het was wel echt, want er waren verschillende nieuwsmedia ook aanwezig die aan het filmen waren en zo. En dat is al wel iets moeilijker om dan te gaan faken. Dus het was wel echt. En als ik het van een presidentiële kandidaat had verwacht om iets te AI'en, dan was het wel Trump geweest.
Hij heeft al fake news kunnen coinen als nieuwe term in ons woordenboek. Misschien gaat dat nog de meest langdurige impact zijn van Mr. Trump. Zijn impact op het woordenboek. Ja, iets AI'en. Ja. Iets faken met AI.
Hij was er wel heel heftig over. Maar dit toont gewoon hoe dat AI in de komende maanden, al dan niet echt, zal ingezet worden om die verkiezingen te beïnvloeden. Hè. En er zullen wel mensen dat geloven, hè, dat she AI dit.
Ik heb ook ergens een artikel gelezen dat er nu blijkbaar een groep conspiracy-denkers is die gelooft dat Joe Biden overleden is of ergens is afgevoerd en dat alle verschijningen van Joe Biden, dat we sinds zijn aftreding, zijn terugtrekking uit de race, dat het allemaal deepfakes zijn.
Ah, dat is een beetje wat jij vorige keer... Heb je dat niet eens al zo...
De AI-dictator, ik ga Joe Biden geen dictator noemen.
Nee, maar politieker gewoon in het algemeen.
Ah ja. De deepfake politicus.
Ja, misschien gaat dictator gezegd. Sorry, dat wil ik nu niet zeggen.
Ik ging al zeggen van Daphne, op welk politiek spectrum zit jij?
Nee, sorry. Ik was even dingen door elkaar aan het halen.
Te veel Truth Social gezeten, ja.
dat was de eerste keer dat ik daarop ging, eigenlijk, om die tweet te gaan lezen. Dus dat waren onze tech-scoops. Onze gast voor de deep dive is ook al aangekomen, zeg ik. Want we hebben vandaag een gast in de building. Maar daar vertellen wij zo meteen wat meer over.
Yes.
Alright, vandaag, zoals ik daar juist al zei, hebben we een speciale gast bij ons voor onze deep dive. We hebben Jackie Jansen uitgenodigd, keynote speaker en auteur van het boek AI, de hype voorbij. De ideale gast voor onze podcast, denk ik, hè, David?
Ja, als we iemand kunnen vinden die over AI met ons wil babbelen, dan nodigen we die graag uit. Iedereen die wilt, mag bij ons langskomen.
Hallo, dankjewel. Jackie. Hi, dankjewel voor de uitnodiging. Fijn dat ik bij jullie mag zijn.
Zeker en vast welkom. Jackie, jij bent keynote spreker over AI, hè, dus we delen een beetje hetzelfde circuit. Maar daarnaast ook nog eens auteur van een boek, AI, de hype voorbij.
Klopt, ja. Ja.
Kan je ons misschien eens eerst jezelf introduceren? Hoe ben jij in deze gekke wereld van AI verzeild geraakt?
Dat is eigenlijk al heel lang geleden, 15 jaar. En dan noemde dat allemaal nog big data en waren we met Hadoop-clusters bezig. Mm-hmm. En dan deden we wat onderzoeken op data. Zo ben ik daar een beetje ingerold. En ja, dat is meteen ook wel een klein beetje de reden waarom dat ik dat boek ben gaan schrijven. Want ik spreek zelf eigenlijk over een goed jaar geleden had ik wel last van AI-obesitas. Want ik kwam meer en meer mensen tegen die dan vertellen, ik doe nu ook wat jij doet, ik doe artificiële intelligentie. Ik vond dat wel wat vreemd, hè, om dat zo te horen. En aan de andere kant was ik wel heel enthousiast. En dat is zo'n beetje het dilemma, hè, in deze wereld waar dat je wat rond zit. Want ja, wat is dat dan, die AI waar ze mee bezig zijn? Ja, een tekstje maken met ChatGPT of een afbeelding maken met ChatGPT. Maar ja, jij zit ook, hè, uiteraard in diezelfde wereld. Dat is niet hetzelfde als wat wij al 15 jaar, hè, zijn aan het doen.
Ja.
Ik had wel het gevoel dat ik dat wat van mij moest afschrijven. En dat ik de ervaring moest neerschrijven. Maar het was meteen ook wel een handvat. Hoe ga je dan met die generatieve AI op dit moment in organisaties om? Ja. Dus vandaar, hè, in de pen gekropen, hè, goed een jaar geleden.
Ik vraag het dan altijd aan mensen die zichzelf misschien de good old-fashioned AI mensen zouden noemen. Ik zit er zelf ook al een beetje onder, pre-generatieve AI-tijden. Ja. Is dat voor u een groot keerpunt geweest? Generative AI, heeft dat veel zaken veranderd in de AI-wereld?
Wel, waar dat het, vind ik, vooral voor gezorgd heeft, is een groter bewustzijn rond wat dat je kan doen, hè, met die artificiële intelligentie. En als ik generatieve AI heel simpel probeer uit te leggen aan mensen, dan zeg ik eigenlijk, is dat net het omgekeerde van hetgeen dat wij waren aan het doen. Hè, wij probeerden dingen te ontdekken in de data, daar voorspellingen uit te maken. En die generatieve AI, die doet het omgekeerde. Gaat dat wat dat wij ontdekt hebben, gaan gebruiken om dingen te genereren. Hè, een neuraal netwerk eigenlijk van de andere kant bekeken.
Ja.
Ik merk wel dat dat het geheel zeer toegankelijk heeft gemaakt. Hè? En dat je daardoor eigenlijk ook die vroegere concepten rond voorspellingen, hè, rond de complexere machine learning concepten, ja, plotseling toch taal heeft gekregen en dat je dat kan uitleggen aan mensen.
Ja, voor mij ook wel, als ik AI-presentaties moest geven, vroeger was het zo de mystieke, onbekende technologie van machine learning. Je hebt er wel al eens van gehoord, maar kijk, ik zal het u eens laten zien wat AI precies is. Vandaag de dag vraag ik was onlangs nog een presentatie gaan geven voor een hoop gepensioneerde mensen. Dan vroeg ik van, wie heeft er al eens ChatGPT gebruikt?
Maar dat is ongelooflijk, hè?
Drie vierde van de gepensioneerde mensen hadden al eens ChatGPT opengezweerd. Dus ja, naar bewustzijnwording heeft dat toch wel een enorm verschil gemaakt. Nu, toegankelijkheid in termen van mensen weten wat het is, maar ook wel toegankelijkheid in termen van het is veel gemakkelijker om mee te beginnen, toch?
Want ik, in mijn lezingen vertel ik ook heel vaak, hè, van wat heeft ChatGPT gedaan? Wel een beetje dat wat dat de browser gedaan heeft voor het internet. Hè. Dat was er dan ook al 30 jaar. En in de jaren 90 komt er een browser en kunnen wij allemaal daaraan. En dat heeft ChatGPT een beetje gedaan. Hè. Die AI, die generatieve systemen, dat was er ook al eigenlijk enkele jaren. Hè. Maar ChatGPT heeft ervoor gezorgd dat wij plots een venster tot dat taalmodel, hè, tot dat LLM krijgen.
Ja.
Die 3.5, dat was op zich, denk ik, voor velen op dat moment een revolutie. Die mensen die erin zaten, zagen dat wel een klein beetje komen. Maar wat er daarna gebeurd is, en veel minder media-aandacht gekregen heeft, is eigenlijk nog spectaculairder. Mm-hmm. Hè? De manier waarop dat OpenAI nieuwe features lanceert, hoe dat die concurrentieslag tussen Meta, OpenAI en Google zich aan het afspelen is, ja, dat zorgt toch voor een zeer hoge snelheid aan nieuwe technologieën die op ons afkomen. komen.
Wij kunnen zelf niet volgen bij Radio Raccoons. Ja. Het is ongelooflijk dat we elke twee weken nieuws hebben over die bedrijven die dat je nu net opnoemde. Vandaag ook alweer OpenAI komt met modellen waar dat je 2 jaar geleden nog niet van kon dromen. Waarvan David zou zeggen, dat kan niet, dat bestaat niet. Ja, hebben we letterlijk net nog
deze
gezegd.
Deze tech-scoop nog gehad.
Ja, dat is ongelooflijk. En inderdaad, minder media-aandacht. Maar ik denk ook, omdat de verschillen zijn er zeker. En voor ons heel zeker. Maar ik denk, de modale mens die niet heel veel van AI kent en dat gewoon gebruikt voor tekstjes te genereren. Het werkt misschien wel wat beter. Maar wat dat eigenlijk betekent, achterliggend, beseffen die misschien minder.
Ja, nee, maar ik heb het dan natuurlijk veel meer eigenlijk over ook de technologieën die je in organisaties kan gebruiken om die systemen te laten praten met jouw eigen systemen, die integraties, waar dat de technologieën eigenlijk veel meer mogelijk maken. Ja. Ik had trouwens zelf, want ja, ik zat daar ook mee, die overvloed aan gegevens, nieuwe dingen die binnenkomen. Ik heb daar zo doen we dat dan. We maken een scriptje. Iedere ochtend sta ik op en dan heb ik zo de laatste 24 uur in een persoonlijke nieuwsbrief om te weten wat dat er gebeurt. Maar zelfs dan, als ik dat vergelijk, dat heb ik een jaar geleden of zo geschreven, en als ik dan zie hoeveel dat ik nu toch begin te missen, ondanks eigenlijk die technologie te gebruiken. Hè. En ik denk dat dat wel een van de grootste uitdagingen, het was het al, die overvloed aan gegevens die je via het internet binnenkrijgt, dat wel een van de grootste uitdagingen gaat worden. Hè. Hoe kunnen wij dit nog behappen? Mag je dat zelfs nog van verwachten? Mm-hmm. Hè, dat kennissystemen waar dat dit over gaat, dat je dan zelf eigenlijk nog zoveel kennis moet kunnen absorberen als mens. Mm-hmm. Hè, want we zijn daar, hoe het ook draaien of keren, allang voorbij gestoken door die systemen.
De vraag is dan ergens die ik me nu stel van, ja, het is voor ons al overweldigend, maar als ik dan inderdaad denk vanuit misschien een Belgisch bedrijf, dus jij werkt ook samen met Belgische bedrijven om hen te adviseren rond het gebruik van artificiële intelligentie. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Hè? Ik kan me ergens inbeelden van, je bent gewend om een stuk software aan te kopen en misschien een afschrijfperiode van 5 jaar te definiëren of zo. Van kijk, dan is dat onze software, daar gaan wij mee aan de slag, dat is het. En hopelijk kunnen we dat een beetje feature stable houden de komende 5 jaar. Maar hoe kun je zo'n soort aanpak toepassen op technologie die om de 2 maanden een nieuwe iteratie heeft?
En de technologie changes zijn daar denk ik een zeer grote uitdaging in. We gaan daar toch een soort agility in die software die we maken gaan moeten inbouwen om er uiteindelijk nog mee om te gaan. Nu, aan organisaties adviseer ik eigenlijk om naar die AI te kijken, een beetje zoals dat je dat vroeger ook al deed met klassiekere automatisering. Maar hier heb je enerzijds een stukje rond, ik noem het personal productivity, de co-pilots van deze wereld, waarvan dat ik zeg van, daar is het helemaal niet erg om te kiezen van een beetje voorloper te zijn van de markt of de markt te volgen. Hè? Zoals dat je als bedrijf je wilt positioneren. Als het gaat over personal productivity, wees niet bang. Experimenteer. Mm-hmm. Zie hoe dat je het zelf wil aanpakken. Ga verder. De moeilijkste tak in het verhaal, of ik zal misschien nog eerst de minder moeilijke tak pakken, de derde, dat is dan innovatie. Dat is echt die start-ups die dit soort technologie gaan gebruiken om nieuwe dingen te doen en die eigenlijk de agility wel al hebben. Hè. Ja. Daar ga ik wat van uit dat die dat kunnen. Die moeilijkste tak zit voor mij in het midden. Daar waar we bezig zijn met operational efficiency of customer intimacy in een bestaand proces. Ja. Hè. Want dan moet je gaan nadenken, waar zet ik dat in? En als je daar vanuit klassieke digitalisatie dat bekijkt, dan ben je het aan het gebruiken om gewoon te automatiseren en haalt je er niet alles uit wat dat eruit te halen valt. Hè, dus daar eigenlijk de juiste use cases vinden, aan de slag gaan om te zien waar wil jij als bedrijf dat gaan inzetten? Mm. Hè, waar wil je een beslissing bijvoorbeeld aan een AI-systeem laten? En waar wil je toch eigenlijk nog zelf nemen? Hè? Ik noem dat AI op een menselijke en wenselijke manier gebruiken. Hè? Dat vind ik wel, daar merk ik van, dat is een zoektocht. Ja. Mm-hmm. Voor heel velen op dit moment nog, hoe ga ik daar precies mee aan de slag?
En dat merken wij ook zeker bij Raccoons. Veel van onze klanten die komen naar ons exact voor dat. En ook die personal efficiency, dat zien we ook wel vaker. En hoe moeten we GPT gebruiken in ons bedrijven? Dat is al wel geadopteerd, zou ik durven stellen. Maar die operational efficiency, ja, dat is de zoektocht waar wij ook wel vaak met die klanten aangaan en kijken van waar kunnen we inderdaad AI gaan inzetten in de kern van uw organisatie, waar dat ook gaat opleveren. En zelf die kern van de organisatie is ook moeilijk voor bedrijven om dat los te laten, want dat, ja, als daar iets fout loopt en AI heeft het dan gedaan, dat is nog moeilijk te samen te leggen. Dus willen ze zo met van die proefprojecten starten, zo aan de rand van de organisatie, waar dat nog niet te veel fout kan doen. Maar ja. Gaat je daar echt gaan innoveren, dat weet ik niet. Nee. En dat is ook niet slecht, hè?
Nee, ja. Het zijn terechte vragen om jezelf te stellen. Hè? Vandaar dat menselijk en wenselijk. Hè? De subtitel van mijn boek, hè? Alles waar je om geeft, beter maken. Hè? Die gaat eigenlijk net daarover. Hè? Om dan toch eigenlijk dat waar je om geeft, dus eigenlijk de kern van je bedrijf, hè? De reden van je bestaan. Hè? Wil je dat daar gaan inzetten, ja of nee? Hè? En we hebben dan eigenlijk zo'n strategic spider ontwikkeld. Hè? Dus je gaat eigenlijk een soort van scoresysteem maken om te zien van, ja, dit is eigenlijk de core van mijn bedrijf. Dit is een core proces. Hier durf ik loslaten en hier durf ik niet. Ja. Maar er dan wel een bewuste keuze van maken. Hè? En niet zo van een experimentje hier, een experimentje daar. En we zien wel waar dat we gaan. Nee, we gaan eigenlijk zeer gericht daar waar ik als bedrijf, wat mijn core is, hè? Daar ga ik eens kijken hoe dat ik eigenlijk mijzelf kan gaan versterken in mijn missie door AI en niet het omgekeerde. Hè? Zo in de rand. Dat is leuk, dat zit voor mij eigenlijk zo in bewust worden en experimenteren, zoals ik dat in mijn boek noem. Dat is fijn om het te leren kennen. Mm-hmm. Net zoals die personal productivity, die co-pilots, dat is fijn om het te leren kennen. Mm-hmm. Je moet dat bijna gaan doen voordat je in de kern gaat, want
maar
dat vraagt heel veel vertrouwen.
Ja, ook het draagvlak van de organisatie en de medewerkers groter maken, hè? Want AI blijft toch zo wel iets eng voor veel mensen, van gaat dat mij vervangen, gaat dat wel werken, kunnen we dat wel vertrouwen? En als je dan een project opstart dat succesvol is, en ik snap ook waarom dat je daarmee zou beginnen als bedrijven, en als dat dan werkt en mensen hebben vertrouwen, dan kun je inderdaad gaan kijken naar die kern van de organisatie, maar ik geloof wel dat AI daar het meeste kan. Ja. En dat het meeste gaat betekenen voor je bedrijf als je het uiteindelijk daar kunt gaan implementeren.
Ja, helemaal. En alleen wat dat je aanhaalt, hè, het kunnen vertrouwen, eigenlijk het culturele aspect. Mm-hmm. Hè, wij als mens, hoe klaar zijn wij ervoor in onze organisatie, maar ook hier buiten? Hè? Mm-hmm. Ik heb zo'n aantal kessen, ik zal dadelijk eentje vertellen. Hè. Maar dat stukje cultuur, hè, ik ben er echt van overtuigd dat wat dat wij nu zien gebeuren, wat nu Google, Meta, OpenAI op ons loslaat, is eigenlijk ons nog maar klaarmaken voor wat dat eraf komt. We zien op dit moment eigenlijk al een beetje de shift van de traditionele chat, hè, waar dat je in zit, naar interactieve systemen. Als je Anthropic bekijkt, hè, je krijgt eigenlijk je resultaat en gaat met je resultaat in interactie gaan. Mm-hmm. Hè, dus dat evolueren van chat naar zeer interactief op het resultaat, is gewoon een volgend tussenstapje. Hè. En zo worden wij stilletjes aan klaargemaakt voor wat dat er op ons afkomt. Mm-hmm. Nu, ik wou een voorbeeldje geven. Ik herinner me, het is heel lang geleden. Hè, dat is bijna geschiedenis. 2014.
10 jaar geleden.
2014 hadden wij...
In AI-termen is dat wel geschiedenis.
Maar hadden we eigenlijk een predictief systeem gemaakt waarmee we gingen voorspellen of dat de schade aan jouw voertuig, hè, op basis van gewoon een foto, je hebt een ongeval gehad, je maakt een foto, en we gingen eigenlijk voorspellen of dat terugbetaald werd of niet. Hè. En op het moment dat we dat systeem eigenlijk aan ons testpanel laten zien, hè, dat scoorde zo negatief, men vond dat niet geloofwaardig. Dat wij dus in een split second konden beslissen, schade wordt terugbetaald, is zoveel. Mm-hmm. Nochtans, mijn team, dat was wat verbaasd. En je zegt, maar kijk, we hebben dat gedaan op basis van historische data. Die voorspellingen zijn eigenlijk allemaal juist. We waren daar als mens gewoon niet klaar voor. Ja. Dat is nog maar 10 jaar geleden. Vandaag heb je een groep die dat gewoon verwacht, hè, dat je dat direct eigenlijk beslist.
Ja.
Wilt je weten hoe we het hebben opgelost?
100% accuraatheid.
Door een delay.
Een delay van 10 seconden.
Echt, ja?
Ja.
Ja. En toen waren ze wel...
Processing, crunching the numbers, denkwerk.
Dus het geeft maar aan hoe snel dat het wel gaat. Maar cultuur is een superbelangrijk aspect. Hè.
Absoluut.
Wat zou je dan eigenlijk vinden? Ik heb ooit eens in zo'n soort gedurfde bui, na een presentatie van mij, waren daar zo'n hoop mensen. Het was ook bij de gepensioneerden, daar zaten ook een aantal ondernemers tussen. het middenkaderniveau. Geen grote, er was geen Picanol of zo aanwezig, maar zo 5 garages en weet ik veel wat allemaal. En ik kreeg daar telkens weer opnieuw dezelfde vraag. Maar hoe moet ik dan nu eigenlijk beginnen? Hoe mijn mensen, ik heb pakt 100 werknemers max, hoe moet ik AI nu binnenbrengen in mijn organisatie? En ik had dan op de duur zo gewoon het idee van, goed, we kunnen zo lang en zoveel praten over strategische, spider charts en manieren om goede use cases te vinden, dat ik uiteindelijk gewoon zeg tegen die mensen van, kijk, geef een aantal van uw personen een ChatGPT-licentie, teamlicentie, uw data zit mooi afgeschermd, en laat zij ermee werken wat ze willen. En als je de juiste mensen gevonden hebt, gaan zij naar u komen met interessante use cases, ja, uit eigen ervaring. Gaan ze het ook al zelf aangevoeld hebben, hoe goed of hoe slecht dat het werkt. Gaan ze zelf ook kunnen aanvoelen hoe groot dat de business case voor een bepaalde applicatie is. En daarmee spaart je u zoveel strategische sessies uit die misschien nergens kunnen gaan toelaten.
Ja.
Geef het gewoon aan de mensen en laat hen maar ontdekken wat ermee mogelijk is.
Ja.
Het was een beetje kort door de bocht. Het was 's avonds. Ik kwam naar huis. Ja. Ik dacht, kijk, geef ze snel een handvatje.
Ja. Maar het is ja en nee. Hè. Zeker in dat soort organisaties is dat misschien wel van belang om het zo te doen. Hè. Een boek spreekt ook over die verschillende fases. Hè. Dat bewust worden van wat dat er kan, ermee gaan experimenteren, is onnoemelijk belangrijk. De ervaring heeft mij wel geleerd, je hebt de twee nodig. Je moet dat kader creëren waarin dat mensen kunnen experimenteren. Hè. Maar het kader moet wel een klein beetje gedefinieerd worden. En daarbinnen kun je dan dingen gaan doen. He, ook, als ik nu kijk, laatste rol, waar dat ik eigenlijk in rond gezondheidsfonds dan adviezen geef. Ja, je moet dan wel gaan bepalen, als ik een gezondheidsfonds wil zijn, ja, wat zijn dan de use cases waar ik naar zoek? Hè? Wil ik diabetes type 2 gaan voorspellen? Hè? Want we kunnen dat. Maar is dat iets wat je wil? Zijn mensen daar klaar voor? Hè? Of wil ik jou misschien gewoon gezondheidsadvies geven waarmee jij gezond blijft? Hè? Dat zijn twee totaal andere invalshoeken. En dat soort keuzes, dat denk ik wel, dat zo vanuit die strategie, vanuit die boards moet komen, zodat mensen wel het kader waarbinnen er geëxperimenteerd wordt, waarbinnen je use cases gaat zoeken, dat je die doet. En dat is een beetje, het is misschien een zwaar woord, maar dat we met die strategic spider proberen te doen. Je geeft dat kader, je vertaalt dat eigenlijk naar een diagram, en daarbinnen kunnen mensen dan cases aanbrengen, die worden gescoord, waardoor dat je en de fit op, we kunnen dit, hè, hebt, en de fit op, dit is iets wat wij als organisatie willen.
Ja.
Dat is een klein beetje het doel daarvan. Ja.
Ik hoor nu al een aantal keer, hè, we hadden ook een beetje een gesprekstopic vooraf gezien van waar kunnen we het onder andere, we zijn gewoon van start gegaan, een beetje beginnen praten over
AI.
Zo gaan die zaken. Maar het is nu toch al een aantal keer aan bod gekomen dat het mij terug getriggerd heeft en mijn belletje doorrinkelen heeft van, oh ja, waar gaan we nu weer over praten? Een van de zaken, je hebt het al aangehaald, menselijk en wenselijk. Ik vind het zo mooi verwoord als het gaat over AI. Ook bijvoorbeeld bij diabetes 2 voorspellen, willen we dat zomaar gaan doen?
En mag dat ook zomaar?
We zijn dus aangekomen een beetje bij het topic waar we het vandaag over gingen hebben, de ethiek van artificiële intelligentie. En ik vind het eigenlijk op zich, vind ik het al een soort eigenaardige observatie, als het gaat over AI, dan gaat het zo vaak, misschien voor sommige mensen niet vaak genoeg, en dat is het dan, maar zo vaak, zo snel, over ethiek. AI en ethiek die zijn onlosmakelijk blijkbaar met elkaar verbonden, maar ik zat me daar straks nog de vraag te stellen van, waarom spreken we eigenlijk nooit over IT-ethiek?
Ja.
Wat maakt AI zo speciaal dat de ethiek van het hele verhaal van wat we aan het doen zijn, daar bijna automatisch bij komt?
Ja, ja. Ja, nu, ik denk dat dat natuurlijk een beetje met die beslissingskant te maken heeft. Hè. Bij IT, ja, dan ga je eigenlijk je beslissingen gaan coderen op de een of andere manier. Je hebt daar een gesprek met elkaar over. Als we het natuurlijk helemaal zouden loslaten, ja, dan gaat dat systeem voor jou een beslissing nemen. Hè. En we kennen de klassiekers, hè, de bias in recrutering bijvoorbeeld, hè, dat er is. Ja, dat zijn dan wel zaken. Allee, ik vind het wel belangrijk om dat debat te hebben, zodat je tenminste ook gaat discussiëren over welke mitigerende maatregelen ga ik dan in mijn systeem, in mijn data, stoppen om ermee om te gaan. Want dat blijft toch wel een klein beetje mijn overtuiging. Er zal wel altijd hier en daar iets mis kunnen gaan, maar je kan ontzettend hard gaan sturen op hoe dat zo'n neuraal netwerk opgebouwd wordt, welke data je erin steekt. Als je niet wilt dat dat beslist over, moet ik hier nu een man of een vrouw gaan aanwerven? Ja, steek dan gender niet in je data. Dan is dat ook geen element eigenlijk om op te gaan beslissen. Hè. Ook een beetje kort door de bocht, want het zal misschien aan de hand van namen gaan leren. Hè,
ja. Maar, single ouders zijn bewegend.
Voilà, of zelfs een plaats waar je woont, in een bepaalde stad of zo.
Ja, absoluut. Ja. Hè, maar goed, dan... Jij maakt de parallel met IT. Ik maak altijd de parallel dan met die gewone mens, die recruiter die tegenover u zit. En die
heeft
ook
nog veel meer
eigenlijk
bias,
die bias heeft.
Ja.
En het is die bias wat in de data zit. Als je dan met grote hoeveelheden data gaat werken, reduceert je eigenlijk de individuele bias tot hoe wij als mensheid naar de dingen kijken. Waar dat dan terug cultuur wel. Hè? Want ja, goed, ook dat kunnen we niet ontkennen. West-Europese en Amerikaanse data heeft de meeste van die transformer-modellen vandaag gevormd. Zijn zeker dingen om over na te denken.
Zeker.
Ik heb daar mijn favoriet stokpaardje aangehaald.
We hebben al zo'n rant gehad op de deep dive een paar afleveringen geleden, waar dat eigenlijk AI vergroot een beetje de fouten die wij als mens hebben. Hè, en de dingen die wij misschien fout doen, maar misschien iets vergevingsgezinder naartoe zijn. Als een mens het doet, is het wel... Oké, dat is niet juist, maar het is ook niet zo erg, want als AI het doet, dan kan het echt niet.
Ja, dat is natuurlijk hoe we als mens wat in elkaar zitten. Hè.
Ja,
we gaan toch altijd wat liever voor elkaar zijn dan voor een computer.
Ja.
Ik zou zeggen die niks kan terugzeggen, maar dat is niet meer. Ja, die kan wel iets terugzeggen. Dus ethiek, en je ziet het wel zelfs eigenlijk om in masteropleidingen, AI, vandaag de dag, effectief als een vak terugkomen. Ontzettend belangrijk, heel veel te doen. Hè. We hebben in een van de bedrijven waar ik geadviseerd heb, effectief ook een AI-ethicus zelfs. Hè.
Echt,
die cases, die dan eigenlijk alle ethische dingen daar rond naar de boord brengt. En op basis daarvan dat men beslissingen neemt of dat men het al dan niet eigenlijk wilt gaan doen.
Oh, wow.
Ik vind dat wel een mooie manier om er naar te kijken, maar het is een terechte vraag. Hè, dat,
Ik zou dan eigenlijk eerder een ethicus algemeen verwachten die alle beslissingen eens onder de ethische loep brengt en niet alleen de AI-beslissingen.
Ja,
dat
terecht,
is onze mijn, moet je dan zeggen, uitstekend punt waar ik me dan zo ergen. Is alleen maar AI onderhevig?
Ja, niet terecht.
En ook misschien ergens een beetje de last die dan op de schouders van de datawetenschapper wordt gelegd. Want blijkbaar plots moeten de technici zich bewust zijn van de ethische implicaties van de technologie waarmee zij werken. En dat vind ik zo, ergens... Er wordt ook goksoftware gemaakt, bijvoorbeeld. En moeten we daar dan ook voor alle software...
Maar daar moet je, denk ik, inderdaad ook terecht wel de vraag stellen, wil ik dat gaan ontwikkelen of niet? Hè? En goed, het is natuurlijk... Het heeft een andere... hoe moet ik het zeggen? Een andere draagwijdte, hè, wat dat we hier zijn aan het doen. Hè? Want het gaat over beslissingen. Als ik terug ga... wat zou een goed voorbeeld zijn? Ja, een AI-systeem dat een DNA-analyse doet en op de basis daarvan, zeer specifiek, u kan genezen van een of andere ziekte. Ik zal dat nemen. Diezelfde technologie kan gebruikt worden om precies één persoon uit te schakelen. Dat is nu eenmaal zo. Hè.
Ja.
Ik heb vanochtend nog een artikel gelezen. We hebben er zo lang eigenlijk gedaan om, hoe noemt het, pokken? Denk ik, het virus is eigenlijk nog op twee plaatsen in een laboratorium en dat is zo beschermd dat dat niet terug wordt losgelaten op de mens. Maar voor 100.000 euro kun je het eigenlijk met AI namaken.
Mm.
Dat zijn zo van die vragen. Ja, goed, maar diezelfde AI-technologie, een fold, AlphaFold verhaal, laat ons dan eigenlijk toe om dingen te gaan genezen, om sneller ontwikkeling te doen van medicatie.
Mm-hmm.
Zijn zo van die... het blijven dilemma's. Het blijven ethische dilemma's. En
dat is niet alleen bij AI zo.
Dat
kun je bij alle
technologie
en alle ontwikkelingen zo zien. Er zijn genoeg voorbeelden van. Hè. En ook, soms zijn er leads... mensen die naar ons komen, bedrijven die naar ons komen en vragen, kunnen jullie dat bouwen? Dat wij denken, dat kan, maar...
Willen we dat
niet doen.
Nee,
en dan moet
maar
je ook gewoon...
Dat vind ik het mooie.
Dan moet je als mens gewoon nadenken naar waar liggen de grenzen van ons als bedrijf, van waar, tot waar willen wij ontwikkelen, of misschien niet. En dan gaat het niet alleen maar om, we willen geld verdienen, maar ook, we willen geld verdienen op een manier waar dat we achter staan en waar dat wij nog kunnen gaan slapen na een werkdag.
Ja.
En dat is gewoon, ja, met ons hebben wij wel ethische grenzen, maar er zijn misschien ook wel mensen die dat veel minder hebben, en dat is dan, ja,
nee, maar dat vind ik juist het mooie, hè? Want dat is dan die wenselijke kant, mm-hmm. hè? In het menselijk en wenselijk, waarbij dat we dat eigenlijk gaan modelleren in dat beslissingsdiagrammetje. Hè? Van waar wil ik als bedrijf voor staan? In mijn mm-hmm. core, wat zijn mijn normen en waarden? Waar, mm-hmm. hè? En dan kunnen we inderdaad gaan zeggen, nee, dit doen we niet. Mm-hmm. Hè? En dat kan dan over triviale zaken gaan. Hè? Dit gaan we nooit met een chat doen, want ik wil dat een mens tegenover mij zit. Mm-hmm. Hè? Je hebt vandaag heel veel van die phishing-verhalen die op mij afkomen. Hè? Nu, hè, dus als techneut gaat nu misschien iets raar zeggen, maar het zal mij nooit overkomen, want iemand die mij, van mij 5 euro wilt hebben mm-hmm. en die mij geen banking systeem kan geven, die moet tegenover mij komen zitten. Hè. Die wil ik als mens zien. Ik geloof daar eigenlijk allemaal niet als dat via de telefoon en berichtjes of wat dan ook binnenkomt. Mm-hmm. Die komt dat hier dan maar aan mij vragen.
Ja.
Maar ik vertrouw wel mijn banking app, hè, voor mm-hmm. alle duidelijkheid. Het is niet dat ik nog dat ik nog naar een kantoor ga, dat ik dat niet vind.
Al die loketten die worden geschrapt. Jacques is het ervan. Oh nee, waar moet ik nu nog naartoe?
Ja. Maar allee, ik wil maar zeggen, we kunnen ons ook wel tegen die dingen wapenen. Je moet daarover nadenken.
Tuurlijk. Ja. Absoluut.
Nu, voor mij, ethiek heeft zo een beetje een, hoe dat zeggen, een hoogdravende, zo conceptuele aard die erbij komt. Voor mij helpt het ook wel zeer erg als we het eventjes terug naar het bedrijfsniveau halen. Ethiek vertaalt zich ook in risico's.
Ja.
Ik kan me nog een goede ethische beslissing van ons herinneren, een automatisch beslissingssysteem voor een overheidsorganisatie. Ik ga er zo algemeen mogelijk over spreken om geen wraak roepen over mij te krijgen. Maar waarbij dat min of meer neerkwam op van, oei, als we dit doen met een automatisch beslissingssysteem. Ik heb toen niet gezegd van, ik heb daar een ethisch bezwaar tegen. Ik heb toen gezegd tegen de mens, ik wil niet in het nieuwsartikel komen staan waarin dit helemaal uit de doeken wordt gedaan en waar dan mijn naam dan bij staat om dit hele schandaal aan te verbinden. Dus ik hou er graag mijn handen vanaf. En dat is, dat is misschien wel een taal die bedrijven sneller begrijpen. Hè? Want ethische risico's vertalen zich ook gewoon in...
Nu, ethiek zit voor mij dan toch meer zo aan die norm- en waardekant, maar je hebt absoluut gelijk. Hè? Bedrijven die dit soort dingen doen, hè, daar zit dat riskmanagement aan de andere kant ook bij. Hè. Dus de risico's die je neemt, en dat kan inderdaad imagoschade, hè, zoals dat jij noemt, dat kan perfect eigenlijk een van de risico's zijn die je wilt gaan managen. En dat je dan uiteraard moet meenemen, hè, in dit soort verhalen. Hè. En er zijn het afgelopen jaar al heel veel van dat soort dingen rond imagoschade geweest. Hè. Mm-hmm. Het Canadese vliegbedrijf dat daar zijn tickets door de chatbot te goedkoop verkoopt. Er zijn wel van die zaken, daar wil je niet mee in de pers komen. Hè.
Voilà, ik vind dat nog het sterkste argument. Iemand gaat er een artikel over schrijven, uw naam gaat erin staan en het gaat u een beste dag niet zijn. Dan kun je bedrijven meestal wel een pak ethischer
maken. Ethiek gaat voor mij toch nog meer eigenlijk over die dingen die dan zo eerder op de grens zitten. Hè. Neem nu bijvoorbeeld een psychotherapie-chatbot. Waar dat je gezien de wachtlijsten heel veel jongeren toch in eerste lijn mee kunt helpen. Hè? Ja, daar zullen zeker organisaties zijn die zeggen, ja, dat kan voor ons op het moment, als dat voldoende gecontroleerd gebeurt en die jongeren zijn daarmee geholpen en die bot die kan ook gaan doorsturen op de juiste momenten of alarmsignalen geven, hè? Dus dat kan. En er zullen anderen zijn die zeggen van, nee, dit is altijd eigenlijk een menselijk contact waarmee we dat doen. Maar goed, ja, er zijn wel wachtlijsten. En misschien kan ik vandaag het leven van een jongere gaan redden met een psychotherapie-chatbot. En dat zijn wel zo die ethische dilemma's. Mm. Hè. Als we het daar straks hadden over het voorspellen van een ziekte, ik heb het er ook moeilijk mee om te weten dat ik op basis van data dingen kan gaan voorspellen waarmee ik een leven kan redden en het niet mag.
Ja.
Dus het zijn meer over dat soort dingen. Ja, mij houdt dat wel bezig.
Mm-hmm. Absoluut.
Ja. En, maar ja, dan ook weer als datawetenschapper. Soms moet je zodanig ver gaan denken. Uw systeem die ziekten kan detecteren, inderdaad kan aan de andere kant van de wereld gebruikt worden om mensen medische zorg ziekte te weigeren maken. Of verzekeringen te weigeren.
Te verkopen, tuurlijk. Ja.
Dus dat is soms... De lange arm van technologie en
dat zijn helemaal de dilemma's die waar je voor staat. Hè, waar dat je misschien als techneut, hè, veel minder. Hè. Ja, ik bedoel, daar heeft iedereen zijn normen waarde en gaat het over waar wil ik aan werken en waar wil ik niet aan werken. Maar ik vind het veel belangrijker als je bedrijf daar wel bij stilstaat, zodat ik die vraag ook niet aan die data scientist moet gaan vragen.
Ja, zie je, en dat vind ik soms wel, dat wordt soms te veel bij de data scientist gelegd, want die zal wel weten. En we weten allemaal, er zijn dingen waarvan je meteen, als je het hoort, weet van, oei, dit is ethisch onverantwoordbaar, dit ga ik niet doen, hier wil ik niet aan meewerken. Maar opnieuw, hè, om dan te horen van, oh, een systeem om ziektes te detecteren. Oh ja, klinkt mij goed. Aha, maar eigenlijk is dit deel van een Amerikaans zorgverzekeringbedrijf en zij gaan dat gebruiken om mensen achterlijk te wijken. Oei.
Maar dat is verkeerd gebruik dan. Hè? Allee, ja, dus voor dat bedrijf waarschijnlijk niet. Hè? Ja, dus ja, dat zijn keuzes. Hè. Vandaar dat ik denk van, ja, je moet dat eigenlijk voor jezelf wat uitmaken, hoe ver je daar wil gaan. En de sleutel voor mij blijft wel voor iedereen, hè, zelfs als je over een ethische grens van jou of mij gaat, maar dat bedrijf maakt die keuze, de sleutel blijft wel om er transparant rond te zijn. Hè. Welke data van jou wordt nu gebruikt om tot dat soort conclusies te komen?
Ja, als we dus inderdaad misschien een beetje toekomstgericht denken of gaan kijken, bedrijven, hier in België, ik denk, het is overal wel ergens al een keer in een board of directors het woord gevallen, AI, en we moeten AI gaan doen en we moeten meer AI gaan adopteren. Met alle risico's die eraan vasthangen, met dan nog een keer het feit dat het allemaal een beetje gerushed en nu plots moeten we overal naar gaan kijken.
Ja.
Hoe moeten bedrijven daar dan mee omgaan?
Maar dan kom ik dus inderdaad terug tot die driedeling. Hè? Want ja, je moet juist niks. Hè? Zoals we hier in Vlaanderen zeggen. Ja, voilà. Nee, het zit voor mij daar dan wel in het midden. Welke uitdaging wilt je vastpakken? Welk probleem wilt je oplossen? Is AI daar dan de juiste oplossing voor? Ik vind dat toch nog altijd een gezondere benadering. En dat is dan iets anders dan als je als bedrijf zegt, ja, ik wil ook innovatief uit de hoek komen. Hè? Zoals we er ondertussen zoveel gezien hebben, die dan plotseling AI bij in hun missie zetten. Dan stijgt de aandeel. Nu is ze gezakt voor.
Nu moet het er weer uit.
Maar dat is niet het juiste. Je moet echt wel gaan kijken, waar gebruik ik dat voor? En dan kom ik wel terug tot wat ik in mijn keynote zou ook zeggen. Dat is voor mij wel hetzelfde als elektriciteit, het internet, hè, zet dit maar mee in het rijtje als general purpose technology. Hè. Binnen 10 jaar zit het overal, we zijn het aan het gebruiken en we staan er niet meer bij stil. Hè. Dat stroomt als water uit de kraan. Hè. En die AI gaat overal zitten.
Zonder dat je het alleen beseft.
Ja. Ja, maar, fijn zo, we maken het cirkeltje wat rond, hè, want dat is dan terug weer die cultuur. Hè, wees, hè, 15 jaar geleden was maar een vreemd beest. Waarom zou ik mij door een computer de weg laten wijzen? En vandaag zijn er mensen die niet meer zonder de weg vinden.
Ik onder andere. Dus,
het is cultuur. Ik heb zo lang gezegd van David, hoe ga jij ooit je baan vinden op de weg? En dan hebben ze GPS uitgevonden. Dus
ik kan me echt niet voorstellen dat ik een rijbewijs 50 jaar geleden moest halen. Ik zou echt gewoon enkel in mijn dorp kunnen rijden.
Ik zou inderdaad enkel mijn vaste routes kunnen doen. En
absoluut.
Voor de rest,
Maar ja, dat is die shift in cultuur die er dan is. Hè. Wat wij vandaag onethisch vinden of niet wenselijk vinden. Hè. Ja, binnen 15 jaar gaat er op sommige vlakken, hè, niet op alles, daarvoor draagvlak zijn. En zit dat daar gewoon? Ja. En stellen we ons die vraag zelfs niet meer. Hè. Net zoals je vandaag ook niet de vraag stelt van hoe is dat via het internet? We zijn dit aan het uitzenden, dat kunnen we niet doen zonder internet.
Nee, absoluut.
En is de vraag dan, moeten bedrijven daar effectief zelf mee aan de slag gaan? Of gaat het uiteindelijk als water gewoon bij u binnengebracht worden?
Ja.
Want dat is toch ook wel iets dat we de laatste tijd veel zien. AI wordt razendsnel geïntegreerd in bestaande applicaties. En dan is misschien ook de vraag, als gewoon Belgisch middelgroot bedrijf van, moet ik nu nog zelf met AI aan de slag gaan of gewoon mijn handjes ervan afhouden en wachten tot als Google bij mij alle AI gaat binnenbrengen?
Ja, en dan komen we heel snel terug aan de personal productivity kant. Is dat al aan het gebeuren? Hè? In de processen zal dat voor een stukje ook gaan gebeuren, maar zitten we daar nog vanaf? Maar dan komen we eigenlijk terug bij daar waar dat je zelf gaat stilstaan van waar bezorgt het mij concurrentieel voordeel? Hè? Hoe kan ik eigenlijk het beter maken voor mijn klanten? En dan kan je zeggen, ja, daar wil ik dan wel nu al mee bezig zijn of ik wacht wel tot het in mijn CRM-systeem zit hè, en ik het zo kan gaan gebruiken. Dat zijn keuzes hè, die je maakt. En nu hebben we die keuze. Binnen 10 jaar, binnen 15 jaar zijn we met dat soort dingen niet meer bezig.
Oho, en waar zijn we dan mee bezig, is de vraag.
Wel, dat weet
zijn we dan nog mee eens bezig? Gaat AGI al bestaan dan?
Inderdaad. Of hebben we thuis gewoon zo'n, hoe noemt het, zo'n minimuminkomen?
Universal Basic Income.
Zijn er zo 15 agents voor u aan het werk? Hè? Ja.
Wie who knows, weet, ja. We zullen het over 15 jaar zien. Ja. Maar in ieder geval, heel hard bedankt Jackie om hier te zijn. Super interessante inzichten ook weer. Voor onze luisteraars, we hebben ook een boek van Jackie. Zijn boek AI, de hype voorbij, mogen wij weggeven. Maar daar ga ik iets meer over vertellen in onze Curious Raccoon-sectie.
Oké.
Voor vandaag, merci om hier te zijn, Jackie. En als er nog vragen zijn voor Jackie, stuur ze gerust ook door naar onze Curious Raccoon pagina of onze Instagram pagina radio.raccoons. Jackie heeft zelf ook een podcast.
Ja, Happy to Change en voilà. AI, de hype voorbij. Terug te vinden op Spotify en alle kanalen.
Dus als je nog wat meer van zijn inzichten wilt beluisteren, zeker daar eens gaan kijken. Ik ga het ook linken in de show notes. En dan gaan we over naar de volgende sectie, hè.
Yes. Dankjewel, veel succes.
Dank u.
Alright, in onze Curious Raccoon-sectie deze week hebben we eigenlijk geen Curious Raccoon, want we hebben een vraag binnengekregen, maar we gaan die volgende week in de deep dive behandelen, omdat het best wel een uitgebreide vraag was. Maar ik wou de sectie toch nog benutten voor de nieuwsgierige wasbeertjes hier zijn. Excuseer, want ik wil het boek dat we kunnen weggeven van Jackie Jansen, graag weggeven aan een nieuwsgierig wasbeertje dat onze laatste prompt-challenge kan gaan hacken, of ja, kraken. Om nog even op de vorige terug te komen van de vorige twee weken. 15% heeft het kunnen raden. We hebben de prompt dezelfde moeilijkheidsgraad gelaten, maar voor deze laatste gaan we hem wel echt moeilijker maken. Maar het is niet omdat je een bepaalde editie niet hebt kunnen winnen dat je de volgende niet kunt winnen. Dus blijf proberen. Het is zeker geen afvallingsrace. Om op de vorige terug te komen, het geheim ging terug over mij. En het geheim ging over een spel dat ik nogal fanatiek speel met mijn vrienden. Zo fanatiek dat we er Excel-sheets over bijhouden met wie welke game heeft gewonnen, met hoeveel punten en de winrates en van alle grafiekjes en percentages en zo. En dat spel is Catan. En David heeft al zijn betoog gedaan over de haat die hij heeft voor Catan.
Geen haat. Er zijn alleen betere boardgames.
Ja, ik geloof, als je Catan met onze vriendengroep zou spelen, dat je het ook heel leuk zou vinden.
Is dat niet voor elk boardgame het geval? De vrienden maken het spel.
Ja, maar de Excel-sheet maakt het nog beter. Dus dat was mijn geheim.
De data-gedreven primatie dat je kunt hebben tegenover de mensen die verloren hebben.
Ik kan niet bij een AI-bedrijf werken zonder zo'n rare quirk te hebben.
Ik heb altijd al eens willen zeggen, ik ben beter dan jij en ik heb een Excel-sheet om te bewijzen. Dat kan ik snappen.
Zeggen dat ik niet de beste ben. Ik heb niet de meeste wins, maar mijn points per game average is heel hoog. Ik heb altijd, dat is mijn vloek wel bij Catan. Ik win af en toe wel, maar altijd als ik verlies, heb ik zowel net niet de win. Zo 8-9 punten. Voor mensen die geen Catan spelen, 10 punten is het max dat je kan halen. In ieder geval, we gaan
ze heeft een cijfertje gevonden en ze kan zichzelf nog altijd een beetje goed praten. Ja, daar komt het op.
En ik heb niet de minste punten ooit per game.
Ziezo,
dat was 3 punten en dat is het eigenlijk. 2 punten is het laagste dat je kan halen en dan moet je een heel spel niks doen.
En durft die persoon zijn gezicht nog te laten zien?
Ja, die is verhuisd naar Denemarken en we hebben die al even niet meer gezien. Dus heeft er misschien wel iets mee te maken. Heel veel persoonlijke informatie. Ja. Maar daar gaat het ook om, hè, dat je ons iets beter kunt leren kennen door het spelletje. Dat je ook je prompt hacking skills kunt aanscherpen. En deze keer kun je zowel onze merch, die we elke keer weggeven, en Jackie Janssens. Jansen zijn boek winnen. Dus ga het zeker proberen. Het nieuwe geheim staat er nu in. En spoiler alert, het is er eentje over David. En ik heb echt heel goed gelachen toen ik het hoorde. Hij gaat het volgende keer in geuren en kleuren uitleggen. Maar probeer echt, het is echt de moeite waard om er even je tijd in te steken. Dus bij deze, je kunt het proberen op detective.raccoons.be. Ik zal het ook in de show notes zetten. En ik ben benieuwd wat jullie prompts gaan zijn. Ja.
Alright, dan is het weer tijd voor de glazen bol, Daphne. En ik heb mij, zoals zo vaak, alweer laten inspireren door onze actualiteit die we gebracht hebben. Deze keer door de tandartsenrobot. Die heeft toch wel heel wat opgeroepen bij mij. Eén interessant stukje in het artikel die over de tandartsrobot aan het praten was, vond ik, die mij toch wel opgevallen is, waarbij het ging over het feit hoe die tandartsrobot getraind is geweest. Mm-hmm. En blijkbaar hebben zij gebruik gemaakt van data van eigenlijk de, ja, hoe moet ik dat zeggen, de teleoperating robots die we ook al vandaag kennen uit de chirurgie.
Ah, ja.
De Da Vinci-robot die bestuurd wordt door een, ja,
chirurg.
Een chirurg die in de machine aanwezig zit, maar die eigenlijk niet rechtstreeks de gereedschappen beheerst. Hè, dat gebeurt eigenlijk door de robot. Mm-hmm. En daarbij werd het punt aangehaald van, kijk, ja, die data is daarbij gebruikt geweest. Iedere keer als je dus zo'n teleoperating robot gebruikt, kan die data dus eigenlijk gebruikt worden om een autonoom systeem te gaan trainen die dezelfde taken vervult.
Die jou gaat vervangen.
En dat heeft mij gebracht tot een zekere inspiratie, namelijk door een eerder nieuws topic die we ook al hebben gebracht over de stakende voice-acteurs en ook de motion-capture-acteurs, die zien dat hun bewegingen nu gebruikt worden om een AI-systeem te trainen. Wel, iets zegt mij dat wij in de komende 2 tot 5 jaar een staking van de chirurgen mogen verwachten, die aan het staken zijn omdat, laat ons nu bijvoorbeeld zeggen, Da Vinci, het grote merk van de chirurgenrobots, plots besluit om te zeggen van, aha, en al die data die wij nu de afgelopen jaren verzameld hebben met chirurgen teleoperating operaties te laten uitvoeren, wel, hier is de Da Vinci AI robot die eigenlijk geen chirurg meer nodig heeft en die dankbaar gebruik maakt van al die historische data om nu volledig zelf operaties uit te voeren. En dan zullen de chirurgen opstaan en zeggen van, oei, onze data mag niet gebruikt worden om AI-systemen te trainen.
De Da Vinci AI.
En daarom doe jij marketing, Daphne. Daarom doe jij de marketing.
Daarom zou ik misschien beter geen marketing doen. Nee, maar goede voorspelling. Ik denk ook, ja, dat is een heel, ja, niet echt een probleem, want je zou ook denken voor patiënten dat dat misschien minimaal invasief zou zijn. En dat is ook iets bij cardiochirurgen bijvoorbeeld, dat die ingrepen op hartchirurgie, dat gebeurt steeds minder en minder, omdat je laparoscopisch veel meer kunt doen en veel minder invasieve operaties moet doen, waardoor dat een cardioloog die taken al kan uitvoeren. En dan, ja, er zijn steeds minder cardiochirurgen nodig. En dat is enerzijds goed voor de patiënt, want die moet niet zijn heel borstbeen laten breken en helemaal open snijden. Maar anderzijds, ja, die mensen komen wel zonder job te zitten of minder werk te hebben. En dat is ook wel, ja, ik snap waarom dat je zou staken in ieder geval.
En je wordt vervangen door een systeem dat je zonder je medeweten zelf hebt getraind.
Maar zou je niet denken dat dat ergens in terms and conditions zou staan?
Ah ja, maar dat is net het punt. Hè, van al die chirurgen zijn nu die robots aan het gebruiken. En nee, het zou mij, alhoewel, chirurgen hebben wel goede advocaten, vermoedelijk ook wel, die dingen nalezen. Maar het zou me niet verbazen dat ergens in die machines, als je dat gebruikt of tijdens je opleiding, dat je dan ergens in een schimmig hoekje van je contract een stipulatie hebt van, en oh ja, by the way, als jij dit gebruikt, mogen wij, dat zal zo vernoemd zijn, zo van, mogen wij sensoriële data verzamelen om de werking van onze machine te verbeteren?
Mm-hmm.
Ah ja, oké, okay, ja, waarom niet?
Ja,
ik wil wel graag van die machine gebruik maken.
Ja.
Daar zit het adder.
Als je een chirurg bent en je weet het, laat het ons weten.
En je hebt iets moeten ondertekenen voor jij met de Da Vinci-robot moet beginnen, ga maar eens goed door dat document, want wie weet.
Ja. Ik ben benieuwd. Goeie glazen bol. En dan gaan we verder naar de tooltip, denk ik.
Yes. Alright. En dan is het nu, je weet hoe laat het is, Daphne.
Tooltip-tijd.
We zijn er weer.
Ik was bijna vergeten te zingen.
Amai, dat ging nog eens een drama geweest zijn.
Ja, ik weet dat je dan zou stoppen met de podcast.
Dan beginnen we de volledige aflevering opnieuw, want dan zo zou het niet verder kunnen, inderdaad.
Ik zal Jackie al bellen dat hij moet terugkomen.
Ja, ja, inderdaad, inclusief de gast, ja. Maar goed, onze tooltip deze keer. Nieuwe open source software. Hoera, ik zou ergens een soort confetti kanon zou willen iedere keer als er een nieuwe open source tool gelanceerd wordt, maak er eens werk van.
Ik ga niet editen, maar Je kunt het, onze
ja,
laatste...
Beeld het u in dat er confetti in beeld verschijnt of zo. Met een leuk geluidseffectje bij deze. Ik heb het ook al gedaan. Nieuwe open source software. Hoera. Deze keer Flux. Voor de mensen
Flux. Flux.1.
Flux.1, goed toegevoegd. Flux is een nieuw open source AI model. Een nieuw image generation open source AI model. Gereleased. Deze keer niet door een van de bekende partijen. Geen Facebook, geen Meta, geen Google of zo die er iets mee te maken heeft. Maar een open source AI model. Dat is al mijn eerste enthousiasme checkbox. Ja. Door een Europees AI bedrijf. Tweede checkbox, dus ik ben dubbel enthousiast. Flux.1, gereleased door Black Forest Labs. Klinkt zo een beetje ominous, maar een bedrijf uit Duitsland, uit het Schwarzwald.
Weet je wie daarachter zit?
Oh, nee.
De originele founders of bedenkers of zo van Stable Diffusion.
Oh, kijk ze. Want inderdaad, Flux, ze hebben dan inderdaad goed wraak genomen op hun voorgaande werkgever. Want Flux.1 wordt dus nu inderdaad beschouwd als de volgende grote open source opvolger voor de Stable Diffusion reeks. Voor velen is het mijlenver vooruit op wat Stable Diffusion tot nu toe al kon doen. Ja. Voor velen is het zelfs beter dan wat Midjourney tot nu toe met een eigen software.
Voor velen, inclusief ik.
Daphne heeft het zelf ook al uitgetest. Daphne, wat zijn uw ervaringen
daarmee? Ja, ik vond het echt wel heel realistisch. Tekst, heel groot probleem bij generative AI, image generation.
Een mens
meestal
met een t-shirt met daarop de volgende zin, daar krijg je de raarste dingen
uit. Ja, dan krijg je Nike met twee K's of een C of voor. Allee, nee.
Echt zo, opnieuw weer parallel tussen mensen. Zo een kind die leert te schrijven, die het zo'n beetje fonetisch probeert na te bootsen, maar eigenlijk helemaal niet.
Het is niet perfect, maar bij Flux, oké, soms zitten er nog wel foutjes in, maar heel vaak is het, als je een tekst geeft, dit moet op een t-shirt staan, perfect. En zinnen zelf, hè. Okay, zinnen, echt goed. Handen. Vaak ook een probleem bij image generation. 6 vingers, 4 vingers, rare vingers, handen die zo rare dingen doen. Ook beter bij dit model. Gewoon in het algemeen, echt kwalitatief. Gewoon, ik kan niet meer zeggen, het is echt goed.
Ja. Open source model, uitgebracht door een Europees bedrijf. Zeer kwalitatief, wat moeten we daar misschien ook nog over vertellen. Het wordt in 3 flavors uitgebracht, zoals blijkbaar de traditie is tegenwoordig als ze AI-modelletjes uitbrengt. Ze hebben 3 varianten. De kleinste is de Schnell.
Dat vind ik leuk.
Flux.1 Schnell editie. Oftewel, inderdaad, in het Engels moest het uitgelegd worden, maar dus de snelle editie, het kleinste modelletje die gewoon heel snel afbeeldingen kan genereren en dus voor real-time toepassingen enorm interessant zou kunnen zijn. De development versie.
Nu had ik wel iets Duits verwacht.
Helaas.
Groos of zo.
Ontwikkeling versie. ik ken weinig Duits. De development versie, die dus eigenlijk een beetje de middencategorie is. En ook wel het grootste model die open source is vrijgegeven. Dus dat moeten we er wel bij vertellen. De development versie, dat is hetgeen dat je op het internet het meest gaat tegenkomen. Want daarnaast werken zij ook nog aan een pro. Allee, hebben zij ook een pro-versie gereleased.
Moet je wel inderdaad
zeggen.
Die
is alleen professioneel versionen gereleased, die alleen maar beschikbaar is via API. Dus ook weer zoals traditie tegenwoordig is. Het is niet meer traditie, maar ze hebben dus gedaan, de kleinere modellen geven ze open source vrij. Een beetje zoals Google met de Gemma-versies. De kleinere modellen geven ze open source vrij. Ja. Het grootste, meest capabele model is enkel betalend via hun API.
Dus half open source.
Half open source. Ook wel, klein asteriskje om erbij te vermelden voor de mensen die nu al start-up ideeën zouden hebben. Het is wel non-commercial use. Dus als je het wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, dat kan. Maar dan moet je eerst een belletje doen naar de Black Forest mensen om te zien hoeveel zij vragen voor hun licenties.
Ik ga moeten bellen, want ik heb er al een social post mee gemaakt. Oh nee.
En dat geef jij hier publiekelijk op de radio.
Maar het was een social post om hun te promoten. Dan mag je dat toch niet?
Kijk,
als ze me bellen, dan zal ik het wel
haal dat argument gerust aan in de rechtbank, Daphne. En voor de mensen die naar de volgende aflevering zouden kijken en zich afvragen waar Daphne is, in de Duitse gevangenis, dat is het antwoord.
Je kunt het zelf ook gaan uitproberen, maar het is niet zo via een mooie interface. Ik heb het toch niet via een mooie interface kunnen testen, maar ik denk zo'n hugging face, typische interface kunt je testen. Ik zal de link ook in de show notes zetten, dat je gewoon zelf aan de slag kan. Echt de moeite waard.
Ja, inderdaad.
David, vorige keer, toen je over je wormen begon, heb ik de vraag gesteld of onze luisteraars het leuk vonden als je zo niet-technologische weetjes vertelde. We hebben toen een mailtje gekregen één iemand het op zijn minst leuk vond. Dus dat heeft u een vrijgeleide gegeven.
Inderdaad, meer heb ik niet nodig.
Om gewoon te doen wat dat je wilt.
24-7 rare beestjes weetjes te kunnen vertellen. Dank u wel, luisteraar, om mij te enablen. En nu open je een vat aan weetjes. Och, ik weet niet wanneer dat dit ooit gaat kunnen stoppen. Deze keer alweer een beestenweetje. En deze keer niet over wormen, maar wel over andere onaangename beestjes. Wel teken. Wel bepaald teken. Teken op zich zijn al ongewenste dieren. Dieren die ook nog eens ziektes kunnen overbrengen. Lyme. Bij ons de ziekte van Lyme. Maar voor sommige mensen moet ik je alvast waarschuwen. Als je ooit van plan zou zijn om ergens in het zuiden van de Verenigde Staten te gaan hiken. En daar mogelijk teken tegen te komen, wel, dan moet ik je toch wel waarschuwen voor een wel heel vervelende ziekte die je daar kan oplopen. Mm-hmm. Want een beet van de zogenaamde Lone Star tick, Lone Star is ook zo'n bijnaam voor Texas, by the way, komt eigenlijk zo in dat Texas-gebied voor, de enkele ster-tick, die kan je het zogenaamde alpha-gal-syndroom opleveren. Mm-hmm. En het alpha-gal-syndroom is eigenlijk een allergie. En die allergie zorgt ervoor dat je allergisch... Wel, die allergie is namelijk aan vlees. Een beet van een teek kan ervoor zorgen dat je zelfs dodelijk allergisch wordt met anafylactische shocken, zoals met de pindanoten bij sommige mensen. Mm-hmm. Dodelijk allergisch wordt aan rood zoogdierenvlees. Een rare bepaling om er even bij te zetten, maar het is dus wel specifiek. Ja. De spieren van zoogdieren bevatten een bepaalde suiker, alpha-gal. Mm-hmm. En daar word je dus heel erg allergisch aan.
Oké, dus heeft een vegetariër of een vegan die teek uitgevonden of gekweekt?
Het zou zomaar eens een vegetarisch compot kunnen zijn.
Ik denk in Texas.
Als ze het ergens zouden loslaten, is het wel daar als ze maximaal een impact willen veroorzaken. Ja, natuurlijk. Hè. Elke Texaan die ze allergisch kunnen maken aan vlees, is misschien 1000 koeien gered of zo. Dus.
Ja, ik ben zelf vegetariër, dus voor mij is het geen angstig weetje.
Kijk, jij kan gerust gaan rondtrekken.
Maar ik ga wel al mijn vrienden aansporen om naar Texas te gaan. Nee, dat is niet waar.
Nu, er is wel een soort, hoe moet ik het zeggen, interessante loophole als je besmet raakt met het alpha-gal-syndroom. Het is namelijk alleen van toepassing op niet-primatenvlees. Dus als je dan toch heel wanhopig bent om toch nog een goed stekje te eten, dan heb je twee keuzes.
Cannibalisme.
Ofwel moet je naar de lokale zoo inderdaad gaan en daar een aapje uit de boom gaan plukken. Ofwel kan je het straight up over cannibalisme gaan hebben en je medemens gaan oppeuzelen. Want mensen hebben die suiker niet aanwezig in hun eigen spiersoort. Ja. Dus daar kan je nog steeds van snacken zoveel als dat je wilt.
Alles voor de gains, zeggen ze ook wel eens. Goed. Beware als je in Texas gaat hiken dus en graag vlees eet.
Inderdaad. En geen kannibaal bent.
Ja, zoiets. Merci voor het weetje, David. Ik ga nog even mijn marketing toelichting doen.
Ah, okay.
Ik wil hierbij oproepen om te liken, sharen, commenten, subscriben, abonneren, Curious Raccoon inzendingen te doen op radio.raccoons.be of op Instagram radio.raccoons. Als ook onze laatste editie, de laatste twee weken dat je kan meedoen aan de prompt challenge op detective.raccoons.be. En ik denk dat ik dan ongeveer alles heb gezegd. Ja, gewoon 5 sterren geven kan ook altijd. Ja. Een reviewje achterlaten of een mailtje sturen als je het leuk vond.
Gewoon een lief berichtje. Gewoon een complimentje voor mij of voor Daphne. Ja. Het is gelijk.
Over die weetjes, heb je ze graag, heb je ze niet graag? Mag allemaal. Ja. We worden er heel blij van.
We zijn heel beïnvloedbaar. Eén persoon die zegt van het is oké en we gaan ervoor.
Inderdaad. In ieder geval, tot over 2 weken.
Yes.
En dan zijn wij er weer.
Doei.